U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Hartelijk welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, waarin ik vandaag met u wil gaan spreken over een bijzonder boek. Ik heb het, ik denk een jaar of twee geleden gelezen. Het boek van bisschop Athanasius Schneider, genaamd Christus Vincit, Christus wint, overwint. En als ondertitel heeft dat boek Christ Triumph Over the Darkness of the Age. Dus Christus triomf over de duisternis van de tijd, van de eeuw. Het is een boek dat ik, toen ik het las, ik echt verslonden heb, moet ik zeggen. Het was een zeer scherp boek dat in mijn ogen ook heel duidelijk de situatie van onze kerk en de historische wortels die daartoe hebben geleid heel duidelijk en heel helder beschrijft. En een boek dat tegelijkertijd profetisch en ook opbouwend hoopvol is. Een echte profetie is natuurlijk altijd opbouwend. Hè? Op het moment dat de profeten in het Oude Testament hun mond openen, dan werd dat ze niet altijd in dank afgenomen. Maar het was natuurlijk uiteindelijk altijd om de kerk van toen, hè, de kerk zoals wij hem kennen bestond natuurlijk nog niet, maar om het volk van God van toen te leiden, terug te leiden naar God. En ik denk dat je met recht dit boek van de hulpbisschop van Astana in Kazachstan, bisschop Athanasius Schneider, terecht een profetisch boek kunt noemen. En in zijn boek spreekt hij over vier grote crises in de kerk. U weet, het meervoud van ons woord crisis is crises. En deze bisschop die spreekt er dus over dat er in zijn ogen vier momenten zijn geweest in de geschiedenis van de kerk, waar de kerk in het bijzonder in een crisis was. Er is natuurlijk altijd op plaatselijk niveau wel ergens een crisis in onze kerk gaande, maar een wereldwijde crisis is toch iets uitzonderlijks. En hij beschrijft vier momenten waarvan het vierde moment de tijd is waarin wij nu zelf leven. En ik denk in alle eerlijkheid, als we in deze tijd nog durven te ontkennen dat er een crisis is, dat we dan wel nogal naïef zijn, ofwel kwaadwillend. En daarmee wil ik overigens in geen enkel opzicht suggereren dat we dus somber moeten zijn. Absoluut niet, integendeel zelfs, maar daar zal ik zo meteen op terugkomen. Maar we moeten eerst helder krijgen, klopt het inderdaad dat er een crisis is in onze kerk? En zo ja, hoe kunnen we ons daartoe het beste verhouden? Moeten we somber zijn of niet? En als we niet somber hoeven te zijn, wat dan wel? Nou, ik wil daar vandaag met u over gaan spreken. Ik wil aan de hand van het boek van bisschop Athanasius Schneider kort even uitleggen wat in zijn ogen die vier grote momenten van crisis in de kerk zijn. En daarna wil ik gaan spreken over hoe we daar in onze tijd mee om moeten gaan en hoe we de vreugde en de hoop toch levend kunnen houden. Want dat kunnen we wel degelijk. En voordat we daarover gaan spreken, zullen we eerst zoals gebruikelijk weer gaan bidden. En ik zal het gebed gaan bidden dat tot de jaren 60 na elke heilige mis een verplicht gebed was. Namelijk het gebed voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder, de heilige kerk. Twee belangrijke begrippen, vrijheid, dat de kerk vrijelijk kan opereren in de wereld, niet gehinderd door wereldse machten. En de verheffing wil zeggen dat de kerk ook opstaat, hè? Een glorievolle kerk. Een kerk die na een tijd van verdrukking uiteindelijk ook altijd weer een bloeiperiode doormaakt. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, onze toevlucht en onze kracht, zie genadig neer op het volk dat tot u smeekt. En verhoor barmhartig en goedgunstig de gebeden die wij storten voor de bekering van de zondaars, voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder de Heilige Kerk. Dat vraag u op voorspraak van Maria, de glorierijke en onbevlekte maagd en moeder van God, van de heilige Jozef haar bruidegom, van de heilige apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen, door dezelfde Christus onze Heer. Amen. Vrienden, we gaan spreken over de crisis waarin onze kerk zich bevindt. En ik kan u vast verklappen, het wordt een hoopvol verhaal. Dus niet uitschakelen, zou ik willen zeggen. Zoals gezegd, bisschop Athanasius Schneider spreekt over vier momenten in de kerkgeschiedenis waarin de kerk compleet door elkaar werd geschud. En het eerste moment van crisis dat hij noemt is de tijd van de Ariaanse crisis. U weet, het Arianisme in de vierde eeuw onder leiding van bisschop Arius was een moment waarin de godheid van de Zoon van God, dus van Jezus Christus, werd ontkend. En deze ontkenning, deze ketterij, die ging door heel de kerk. En het was in die tijd zo dat op een handjevol bisschoppen na alle bisschoppen van de wereld zich aan de kant van Arius schaarden. Deels vanwege ongeloof, dus dat ze inderdaad niet volledig durfden of wilden aanvaarden dat Jezus echt de Zoon is van God en daarmee zelf God is. Of vanuit bepaalde politieke belangen. Want op het moment dat je je uitspreekt voor een visie die niet de gangbare visie is, die niet populair meer is in de kerk en in de wereld, dan is er ook vaak natuurlijk gewoon angst voor weerstand. Dus er waren ook bisschoppen in die tijd die maar liever zwegen omdat ze bang waren dat ze anders weerstand zouden krijgen, maar die misschien in hun hart nog steeds wel geloofden in de goddelijkheid van de Zoon. Dat was de eerste crisis. De tweede crisis was in de 10e eeuw en dat was wat wel wordt genoemd Seculum Obscurum, dus de donkere eeuw. En dat was de eeuw waarin de pauselijke troon werd bezet door zoons van Romeinse families. Het was één groot politiek gebeuren, het was een heel immoreel gebeuren. Het is de periode van de slechte pausen die allerlei verkeerde dingen uitvroten. De derde crisis waarover gesproken wordt is de crisis, u kent dat ongetwijfeld, de crisis van de pausen die in Avignon verbleven. Dat was in de 14e eeuw en bijna een eeuw lang, ongeveer 70 jaar, woonden de pausen niet in Rome, maar in Avignon in Frankrijk. Het was toen nog geen Frankrijk, maar het lag tegen het Franse gebied aan. En de pausen die waren weggevlucht uit Rome omdat het onveilig was daar. In deze periode van de kerkgeschiedenis wordt wel genoemd de Babylonische ballingschap voor de kerk. En die zou uiteindelijk uitmonden in het grote westerse schisma van de reformatie. Dus drie momenten in de kerkgeschiedenis waar de kerk flink door elkaar werd geschud en waar niet alleen maar plaatselijk een crisis was in een bepaald deelgebied van de kerk, maar waarbij heel de kerk aan het wankelen was. En in zijn boek laat hij heel mooi zien, en hij citeert daarbij onder andere de heilige John Henry Newman, dat in deze moeilijke periodes van de kerkgeschiedenis het vaak niet de bisschoppen, maar juist de lekengelovigen waren die het geloof in stand hielden. In de tijd van de Ariaanse crisis, zoals gezegd, op een paar bisschoppen na waren alle bisschoppen om, aan de kant van Arius, van zijn ketterij. Maar de gelovigen waren in het overgrote merendeel gewoon trouw gebleven aan de waarheid, aan het geloof dat ze hadden ontvangen bij hun doopsel. Dus ook al waren de herders in verwarring, de gelovigen baden rustig door. En natuurlijk bracht dit ook verwarring onder de gelovigen, maar toch bleven zij vasthouden aan het geloof, het merendeel in ieder geval, dat zij van hun ouders, van hun voorouders hadden georven. Maar dan even naar het hier en nu. Waarom zou dit de vierde grote crisis van onze kerk zijn? Nou, we weten natuurlijk, de kerk heeft drie belangrijke pijlers, de liturgie, de dogmatiek en de moraal. En die drie pijlers die worden wel vervat in drie hele oude wetten die in onze kerk gelden, namelijk lex orandi, lex credendi en lex vivendi. En wat betekent dat? Lex orandi, de wet van het gebed, lex credendi, de wet van het geloof, en lex vivendi, de wet van het leven, van hoe wij leven. En die drie die zijn natuurlijk innig met elkaar verbonden. Lex orandi, dus de wet van het gebed, wil zeggen hoe wij bidden bepaalt ook de lex credendi, hoe wij geloven. En met nog andere woorden, hoe we dus bidden, met name in de mis en in de sacramenten, bepaalt ook wat we geloven. Op het moment dat we de heilige mis vieren, dan vieren we het hart van ons geloof. En op het moment dat we die mis zouden gaan aanpassen, dan gaan we ook ons geloof aanpassen. Dus lex orandi, lex credendi, nauw met elkaar verbonden. Maar de derde wet, lex vivendi, hoe we leven, vloeit daar ook uit voort. Als we namelijk het gebed, de liturgie gaan aanpassen, dan zullen we zien dat dat consequenties heeft voor ons geloof. En op het moment dat we ons geloof gaan aanpassen, dan heeft dat ook consequenties voor ons leven, voor hoe we leven. Ja, dus die drie pijlers, liturgie, dogmatiek en moraal, zijn in die zin innerlijk nauw met elkaar verbonden. En we zien op dit moment natuurlijk wereldwijd de zeer schadelijke gevolgen van de crisis die al deze drie pijlers ondergaan. Hoe kunnen we dat opmerken? Nou, natuurlijk vooral door het grote geloofsafval in het Westen. We zien natuurlijk in heel West-Europa dat de kerken nagenoeg leeg zijn. En ik ben vaker in Spanje geweest, ook in Italië geweest. Dat zijn natuurlijk de van oudsher zeer katholieke landen. Maar ook daar zie je dat het kerkbezoek flink afneemt. En ook daar zie je dat de liturgie op veel plaatsen steeds slordiger wordt. En het gevaar bestaat dat we hier inmiddels zozeer aan wennen dat het ons niet meer opvalt in welke crisis de kerk zich eigenlijk bevindt. We zien natuurlijk in een land als Nederland, met name in de jaren 60, 70, dat de liturgie volledig door elkaar werd geschud. De tijd van de beatmissen, de tijd van allerlei liturgische experimenten. En dit soort experimenten zien we nu helaas ook in andere landen, zoals in Duitsland, in België, nog steeds op grote schaal voortbestaan. En je ziet op internet regelmatig filmpjes voorbij komen van liturgie die eigenlijk heel weinig nog met godsaanbidding te maken heeft. Ik zag een filmpje van een mis waar na de mis fietsen werden gezegend. Nou, op zich is dat natuurlijk niet verkeerd, maar dat ook de misdienaars met fietshelmpjes op de mis dienden. En je ziet plaatsen waar met carnavalsmissen door clowns de heilige communie wordt uitgereikt. En het lijkt alsof onze kerk een soort wanhoopspoging doet om maar bij de tijd te blijven en maar relevant te blijven, zodat we door het organiseren van allerlei evenementen de hele tijd toch een klein beetje kunnen aanhaken bij die wereld en bij die wereldse geest. Maar dat is niet des kerks. We weten dat op het moment dat we ons zo gaan gedragen, dat de liturgie steeds meer een soort van kleuterliturgie wordt, een soort van banalisering van alles wat goed en heilig is, en dat we op die manier steeds meer teruggaan naar wat Paulus noemt moedermelk. Op het moment dat wij als gelovigen vast voedsel hebben ontvangen en we gaan weer terug naar moedermelk, dan bestaat het gevaar dat die melk ook heel snel bederft. Dus dat we een soort liturgie gaan aanbieden die de gelovigen behandelt als kleuters. En dat is natuurlijk niet de weg. Maar zoals ik al zei, datgene wat in de liturgie begint, zal uiteindelijk altijd doorwerken in die twee andere pijlers, namelijk dogmatiek en moraal. Of met nog andere woorden, lex credendi, lex vivendi. Dus de wet van het geloof en de wet van hoe wij leven. Want op het moment dat de liturgie uitholt, het hart van de godsaanbidding, dan zullen we zien dat ook ons geloof zal uithollen. We zien dat natuurlijk in de grote crisis wereldwijd die er heerst rond het punt van de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie. Op het moment dat we liturgie banaliseren, op het moment dat we de liturgie omlaag halen met allerlei experimenten, zoals ik net al zei, dan zullen we zien dat ook het geloof in de aanwezigheid van Jezus in de heilige hostie zal afnemen. En op het moment dat dat geloof afneemt, lex credendi, op het moment dat dat geloof afneemt, dan zullen we zien dat we uiteindelijk ook als mensen anders gaan leven, lex vivendi. Dus dat betekent dat een herstel van onze kerk ook altijd die drie terreinen zal omvatten. Ofwel een eerherstel van de liturgie, van de aanbidding, van het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de sacramenten, want daar begint het mee. Een eerherstel van de dogmatiek van datgene wat we geloven, namelijk zuivere leer. En ten derde natuurlijk een eerherstel van de moraal, van hoe wij als christenen leven. En zoals ik al zei, deze podcast zou niet een soort klacht worden, maar juist een hoopvolle podcast, want dat eerherstel is gaande. In onze kerk zien we natuurlijk afbraak, zien we geloofsafval, we zien duizenden mensen die de kerk verlaten. In Duitsland enkele honderden duizenden mensen in een paar jaar tijd zelfs. Dus we zien ook dat al die experimenten uiteindelijk, dat die geen vissen vangen, dat daar geen schapen mee worden verzameld. Maar toch is er hoop, er is zeker hoop. Want we zien namelijk dat ondanks het feit dat de kerk wankelt, toch er een grote beweging gaande is van terugkeren naar huis. En terugkeren naar huis, dat betekent goede liturgie, waarbij niet allerlei evenementen elke keer weer elke zondag bedacht moeten worden om de mensen te vermaken. Nee, liturgie waar God echt centraal staat. Echte godsaanbidding. En we zien dat juist dat die vorm van liturgie op veel plaatsen in de wereld ook weer nieuw wortel aan het schieten is. We zien dat jonge gezinnen, jonge mensen vaak juist zoeken ook naar de zuivere leer. Dat ze gewoon de catechismus zullen horen zoals die is. En niet een soort verwaterd geheel daarvan. En we zien ook op het vlak van moraal, zien we dat bij jonge mensen, en overigens niet alleen bij jonge mensen, maar toch met name bij jonge mensen, ook weer steeds meer een verlangen komt naar een echte christelijke moraal. En een heel eenvoudig voorbeeld dat dat laat zien, dat dat bewijst, is het project Lentekriebels dat nu gaande is in Nederland. We zien dat daar heel wat weerstand op komt. En ik denk dat dat heel goed is. We zien dat natuurlijk in het project Lentekriebels een moraal die niet in het verlengde ligt van datgene wat wij als katholieken geloven. Namelijk een moraal die de kinderen wil wijsmaken dat op hele jonge leeftijd seks hebben buiten het huwelijk een normale zaak is. En ik hoorde deze week zelfs dat kinderen geleerd krijgen dat wanneer je 16 bent, je waarschijnlijk ongeveer voor het eerst seks zult hebben. En als dat een keer fout zou gaan, dat je als vrouw een dag later een pilletje kunt halen, mocht je per ongeluk zwanger zijn geworden. Ja, ik noem het moraal, maar dat heeft natuurlijk niks met moraal te maken. Het is ongefundeerd en ongeworteld. Het heeft niks te maken met het prachtige mensbeeld dat wij als christenen hebben, namelijk man, vrouw, die uiteindelijk zijn geschapen voor elkaar en die in de veiligheid van een katholiek huwelijk kunnen opgroeien in zuiverheid en in heiligheid. Het staat er lijnrecht tegenover. En toch zien we gelukkig dat steeds meer ouders, en ook niet-christelijke ouders overigens, hiertegen in het verweer komen. Ze zien dat dit niet gezond is voor de kinderen en dat de kinderen die al in een moeilijke wereld moeten opgroeien op die manier steeds meer verdwaald raken. Ofwel, er is een terugkeer gaande, ook al zijn de tekenen nog maar klein en ook al is het verzet nog maar klein. We zien dat uiteindelijk deze nieuwe wereld met haar nieuwe moraal geen wortels heeft, maar ook geen toekomst heeft. En daarom is het hoopvol te denken en te zien dat uiteindelijk God zijn kerk weer thuis zal brengen. En op het moment dat die kerk thuis komt, op het moment dat de liturgie weer wordt hersteld, weer wordt gemaakt tot ware godsaanbidding, op het moment dat het geloof weer echt draait om de drie ene God. En op het moment dat we zien dat de moraal echt voortvloeit uit deze twee pijlers, uit de liturgie en uit de geloofsbelijdenis, dan zullen we zien dat uiteindelijk de kerk weer zal stralen als nooit tevoren. En dat is onze vaste hoop. We staan op een kantelpunt, broeders en zusters. En ik geloof dan ook ten diepste dat als wij trouw door blijven bidden, als we inderdaad die drie pijlers op een goede, zuivere manier blijven beleven en de catechismus zoals die nu is tegen ons hart drukken, dat we uiteindelijk getuigen zullen zijn van een prachtige, glorieuze tijd voor onze kerk. Met andere woorden, houd nog even vol. Of beter gezegd, met de woorden van Jezus zelf: als gij al deze dingen ziet gebeuren, heft dan uw hoofden naar omhoog, want uw redding komt nabij. Ik wens u een hele goede dag toe en een heel goed verder verloop van deze vaste tijd.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.